un lavoro vecchio ce l'hai già.
No, ik heb het niet ofzo moet
zeggen.
Ik heb het niet ofzo.
Nee, maar ja, dat krijg je met je punt op, hè.
Ja.
Dat is, ja.
Het is troep.
Ja, eigenlijk wel. Het is troep. Ja. Ja, je kunt niet nog gaan aan, hè. Moeten de deur niet stroken,
ja.
Het is allemaal wat.
Keuzes.
Nou ja.
Kindje dweilen, dat is weer net.
Oh, kind dweilen is weer goed.
Zo is het.
Ja. Maar kijk, ik wel dan heb ik het ook.
Hij staat in de hoofd, hoor. Dus,
Jonge vrouwen genoeg.
Ja. Ja, die dacht, ik kan het net wel van doen, maar gewoon...
Nee.
Dan lopen ze weer nat.
Dan lopen ze ook weer nat, ja. Nee, dan hadden ze nou 10 minuten doen.
Ja.
Dat had wel kunnen. Ja.
Overleg. Ja.
Ja. Zo blijft er altijd wat, Johan.
Mm-hmm.
Ja.
Ja.
Gemeente, namens uw kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Volgende week zondag 11 januari hoopt voor u voor te gaan in de morgendienst dominee Koppelaar. In de middagdienst uw eigen predikant dominee Pater. Deze dienst begint om 4 uur en zal worden gehouden in het kerkgebouw in de Achthoek, Molenweg 1. Er is dan bevestiging van ambtsdragers en een kerkvoogd. Woensdag 7 januari is er 's middags om 14:30 kinderclub voor de bovenbouw. De vrouwenkring van woensdag 7 januari is verplaatst naar 14 januari. Vrijdag 9 januari is er 's avonds jeugdclub voor de 12+. Eveneens 9 januari is er mannenavond bij Jaco van de Wetering. Zaterdag 10 januari is er 's morgens om 9 uur gebedskring in de kerk. Zondag 11 januari zal er na de middagdienst een preekbespreking met de plus 12 en plus 16 worden gehouden. En voor deze genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. Straks is er ook collecte in de dienst, dan zijn er 3. De eerste is bestemd al voor de diaconie ten bate van de eigen gemeente. De tweede collecte is voor pastoraat en eredienst. En de derde is bestemd voor de kerkvoogdij. En bij de uitgang is de deurcollecte voor de zending van onze kerk. Tot zover deze mededelingen. Laten we met elkaar deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 145 en we zingen daarvan het derde en ook het zesde vers, Psalm 145 vers 3. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een en juichen van al uw gerechtigheid. En wat daarna volgt in het derde en ook het zesde vers van Psalm 145. Yeah. weten, ook deze avond doen we met elkaar belijdenis van ons algemeen, ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En aansluitend zingen we dan uit Psalm 34, het derde vers. Zij sloegen het oog op God, ze liepen als een stroom hem aan. Hij liet hen nimmer schaamrood staan, hij wende straks hun lot. Het derde van Psalm 34, na de belijdenis van het geloof, en ieder van u spreken met mij in het hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, bidden we samen nu eerst om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Onze Vader die in de hemelen zijt. Ja, zoals u het zelf ons hebt geleerd, komen wij op deze avond tot u. Met dat verlangen dat ook in deze dienst uw naam wordt geheiligd, uw eer en glorie zal klimmen. En dat wij u aanbidden, de Allerhoogste, Schepper van hemel en aarde, die in de Heer Jezus Christus ons zo nabij is gekomen, een van ons geworden is, Immanuel. Wij roepen u eerbiedig aan. Want als u op deze avond in ons midden bent met uw woord en met uw geest, Heere, dan zal het een rijk gezegende dienst zijn. En dat hebben we nodig. Dat u komt met uw woord en met uw geest, en we danken u dat uw woord ook alweer geopend voor ons ligt, dat we daar zo dadelijk uit mogen lezen, dat we daar ook in de verkondiging van mogen horen. En we bidden u om de krachtige werking van uw Heilige Geest, dat uw woorden niet zomaar langs ons heen zullen gaan vanavond. En dat kan zomaar gebeuren, Heere, want u kent ons in onze gemakzucht, in onze oppervlakkigheid, in De drukte van ons bestaan, waardoor ons hoofd zo makkelijk ook vol kan zitten met alles van dit leven. Als de nieuwe week zo weer begint en school weer begint en de studie weer onze aandacht vraagt, het dagelijks werk, kerstvakantie voorbij. En we zitten er weer middenin, heren. En dat kan zomaar het luisteren naar uw stem in de weg staan. En daar kunnen nog 1001 andere dingen zijn die het goede zaad dat u strooit vanavond, ja, kunnen verhinderen. U weet, heren, wat ons zo bezetten kan. Er kunnen zoveel kleinmenselijke zorgen zijn, of juist ook hele grote dingen die ons leven doorkruisen, die ons verdriet geven, die ons moeite kosten, die, ja, die u alleen maar weg kan nemen. En daar bidden we dan ook om aan het begin van deze dienst, dat u voor uw woord een ruime baan schept in ons hart. Of zoals we dat ook wel vaak kunnen zeggen, dat het valt in een toebereide aarde. Heren, en dat toebereiden, dat doet u toch zelf met uw geest, en dat doet u toch ook al luisterend naar uw woord, en dat doet u ook als wij vanavond u daar eerbiedig om vragen. Niet omdat wij dat verdiend zouden hebben, maar omwille van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die naar deze wereld kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Heren, dat tekent u toch, juist ook in uw omwandeling op aarde. En daar is ook over gezongen door Maria. Daar vinden we zoveel sporen van in uw woord, dat u juist uw hand wendt tot het kleine, tot het nederige, tot het verachte, het zwakke, het weggedrevene, het berooide, het verstotene, het eenzame, het belaste en wat beladen is in rouw, in verdriet, in pijn, in moeite. U wendt uw hand tot de kleinen. En geef dan, heren, dat wij er vanavond niet te groot voor zijn om dat heerlijke evangeliewoord te ontvangen. Zoals we dat ook vanavond in het bijzonder mogen horen, dat u zo'n kwetsbare opzoekt met uw heil. En dat u zo'n kwetsbaar iemand daar met volle teugen van laat genieten, van wat u klaarmaakt en wat u bereidt voor zondaren. Heren, wilt u zo vanavond in ons midden zijn, met uw woord, met uw geest, en geven dat het een goede dienst mag zijn. En het is goed, heren, als we vanavond u zien, in uw grootheid en in uw heerlijkheid, of juist ook in die diepe vernedering. Maar schittert daarin juist niet uw grootheid, dat het zo omgekeerd is aan wat we als mensen vaak verwachten van wat goed is, en dan kijken we makkelijk naar het sterke en het grote en wat veel geld heeft. En maar u komt in de diepte, vanuit de hoogte, en u heeft het allemaal afgelegd om mensen vanuit de diepte tot de grootste hoogte te brengen, vanuit de diepste vernedering, vanuit de verlorenheid weer terug te brengen in het paradijs, in het hemels vaderhuis. En geef, heren, dat we vanavond mogen weten dat we daarna onderweg zijn, want als we daar niet naar onderweg zijn, dan is er maar één alternatief, dat we blijven in onze verlorenheid en dat we daar uiteindelijk in omkomen om voor eeuwig buiten te staan. Met geween, met tanden geknars, dat we de goede tijd voorbij lieten gaan, de tijd van uw werk, de tijd van uw woord en van uw Heilige Geest. Heren, we danken u dat we er vanavond mogen zijn, ook met veel jonge mensen in ons midden. En we bidden u, geef dat de verkondiging vanavond die helderheid en die eenvoud heeft, dat iedereen het ook begrijpen kan. Maar we kunnen zeker niet zonder uw geest, want als we het begrijpen, dan nog, heren, bidden we dat u het met uw geest in onze harten legt, zodat we het ook geloven zullen. En dat we het ook zullen doen waar u actie van ons vraagt. En dat is niet om onszelf op te werken naar de hemel, maar wel om uit dankbaarheid voor u te leven. In een leven dat aan uw eer en aan uw dienst gewijd is. En daarom bidden we dat u alles wegneemt vanavond wat hindert in het luisteren, ook in het spreken. Wilt u Satan in deze dienst geen ruimte geven, maar laat een engelenwacht ons vanavond behoeden en ons geeft u ons dan een open oor. Heer, we bidden u om de komst van uw koninkrijk in ons midden vanavond, de doorwerking daarvan in uw kerk in Nederland. We bidden u dat u uw kerk tot bloei brengt. U bent daartoe bij machte. En dat lijkt helemaal tegengesteld aan alles wat we zien om ons heen, waar meer kerken worden gesloten, waar kerken leeglopen, vergrijzen. Maar u bent bij machte om de kerk ook hier in Nederland, in het Westen, te laten groeien. In de diepte, meer kennis van de Heere Jezus, maar ook in de breedte dat u mensen van buiten toebrengt. En mogen we daarvoor ook worden toegerust dat we een levend getuige mogen zijn, of zoals u het in uw woord ook zegt, die kandelaar die het licht verspreidt, ontstoken door u, in de wereld geplaatst om daar licht te geven en te bestralen wie in het duister zijn. En zo zegt u het van uzelf, Heere Jezus, ik ben het licht der wereld, maar u zegt het ook van uw kerk, jullie zijn het licht der wereld. En geef, Heere, dat we het dan niet verborgen houden of verbergen onder een korenmaat of onder een slordige levenswandel, dat het onzichtbaar wordt voor de mensen om ons heen, maar maak ons er zo vol van dat we, ja, dat we het uitstralen, dat we er ook niet over kunnen zwijgen. En dat andere mensen verlangend gemaakt worden om te delen in wat wij hier in uw huis vanuit uw milde vaderhand ontvangen. Heer, we bidden u voor de kerk in deze wereld. Wilt u in het bijzonder ook daar zijn waar wordt geleden vanwege het belijden van uw naam. We bidden ook vanavond weer voor uw volk Israël in het midden van alle volken die erover struikelen, die er tegen zijn, die uw volk het liefst ook van de kaart zouden vegen, dat er geen Jood, geen Israëliër meer zal zijn. Maar Heer, het blijven toch de beminden vanwege de vaderen. En dat is toch nog iets anders dan dat ze het zelf allemaal zo goed doen, Heer. Want daar is best wat over te zeggen. Maar we bidden u dat u uw volk brengt tot de kennis van de Heere Jezus Christus. En dat ze in hem de van God gezonde Messias erkennen. En hun zonde voor u belijden. En u aanroepen om ontferming. Heere, zo wachten wij en wacht de wereld op uw evangeliewoord. Daar moeten we het van hebben. En we danken u dat u ons er vanavond weer een plekje onder geeft. En maakt u dan alles goed, zodat we rijk en verrijkt, niet in onszelf, maar vanuit uw heerlijk evangeliewoord straks deze dienst mogen verlaten. En dat u, de enige waarachtige God, de grootste zal zijn in ons hart en in ons leven. Wij bidden u dat in Jezus' naam. Amen. Gemeente, we openen het woord van onze God vanavond op twee plaatsen in de Bijbel. In de eerste plaats in het Oude Testament. We lezen een paar versen uit het Bijbelboek Leviticus. Dat zijn de versen 1 tot en met 4 uit hoofdstuk 13 en ook vers 45 en 46. Zomaar even heel kort, omdat daar wat van terugkomt straks in de tweede schriftlezing en de verkondiging daarover uit Marcus 1. Lezen we aansluitend dan vers 40 tot en met 45. Waar we beginnen dus te lezen bij Leviticus 13, de versen 1 tot en met 4 en dan vers 45 en 46. Verder sprak de Heere tot Mozes en tot Aaron zeggende: een mens als in zijn vel, in het vel zijns vleeses een gezwel, een gezweer of witte blaar zal zijn, de welke in het vel zijns vleeses tot een plaag der melaatsheid zal worden, hij zal dan tot de priester Aaron of tot een uit zijn zonen de priesters gebracht worden. En de priester zal de plaag in het vel des vleeses bezien. Zo het haar in die plaag in wit veranderd is en het aanzien van de plaag dieper is dan het vel zijns vleeses, het is de plaag der melaatsheid. Als de priester hem bezien zal hebben, dan zal hij hem onrein verklaren. Maar zo de blaar in het vel zijns vleeses wit is en haar aanzien niet dieper is dan het vel, en het haar niet in wit veranderd is, zo zal de priester hem die de plaag heeft 7 dagen opsluiten. Vers 45. Voort zullen de klederen van de melaatsen in de welke de plaag is gescheurd zijn, en zijn hoofd zal ontbloot zijn, en hij zal de bovenste lip bewimpelen. Daartoe zal hij roepen, onrein, onrein. Al de dagen in de welke deze plaag aan hem zal zijn, zal hij onrein zijn. Onrein is hij, hij zal alleen wonen, buiten het leger zal zijn woning wezen. Dan Marcus, hoofdstuk 1, vers 40 tot 45. En tot hem kwam een melaatse, biddende hem en vallende voor hem op de knieën en tot hem zeggende, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En Jezus, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, strekte de hand uit en raakte hem aan en zei tot hem, ik wil, word gereinigd. En als hij dit gezegd had, ging de melaatsheid terstond van hem en hij werd gereinigd. En als hij hem streng verboden had, deed hij hem terstond van zich gaan en zei tot hem, zie dat gij niemand iets zegt, maar ga heen en vertoon uzelf aan de priester en offer voor uw reiniging hetgeen Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis. Maar hij, uitgegaan zijnde, begon vele dingen te verkondigen en dat woord te verbreiden, alzo dat hij niet meer openbaar in de stad kon komen, maar was buiten in de woeste plaatsen, en zij kwamen tot hem van alle kanten. Tot hier ook de tweede schriftlezing. We gaan nu met elkaar eens zingen als inleiding op de verkondiging uit Psalm 51. We zingen daarvan het 4e en ook het 5e vers. Intussen krijgt u dan de gelegenheid om uw gaven voor de dienst van de Heere te geven. Hij zegene u en uw gaven. Thank you. Gemeente, het woord van onze God komt vanavond naar ons toe vanuit het voorgelezen schriftgedeelte, tenminste in het bijzonder de tweede schriftlezing. En we lezen met elkaar daarvan alleen nog het 40ste en het 41ste vers, uit Marcus 1, de versen 40 en 41. En tot hem kwam een Melaatse, biddende hem en vallende voor hem op de knieën, en tot hem zeggende: indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En Jezus, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, strekte de hand uit en raakte hem aan en zei tot hem: ik wil, word gereinigd. Gemeente, ik heb als thema boven de preek geschreven: Jezus maakt rein. Jezus maakt rein. Drie gedachten. In de eerste plaats gaat het over zijn macht. In de tweede plaats over zijn wil. En in de derde plaats over zijn gebod. Jezus maakt rein. Zijn macht, zijn wil, zijn gebod. Gemeente, jongens en meisjes. Ja, je zult het maar zijn, hè. Je zult het maar zijn. En je zult maar ziek zijn zoals deze man ziek is. En nee, dan mag je niet even uit bed komen en aan tafel komen zitten om toch wat te eten. En nee, als je ziek bent zoals deze man ziek is, dan komt mama ook niet op de rand van je bed zitten om je nog even te troosten en een verhaaltje te vertellen. Ik moest bij de voorbereiding aan deze preek even denken aan de coronatijd. Hè? De kinderen en ouderen die in quarantaine moesten, afgezonderd moesten leven en anderhalve meter afstand, hè? We zijn het haast alweer vergeten. De hele dag alleen op je kamer, voor sommige mensen. Je eten werd bij de deur neergezet. En als er dan niemand op bezoek komt, en als er dan niemand is die jou een knuffel geeft of even een arm om je heen slaat, wat is dat geweldig, geweldig eenzaam om zo door het leven te moeten gaan. Dat, en nog veel erger is het als je melaats bent, zoals deze man waar we net van hebben gelezen, toen daar in die tijd in Israël. Je moest buiten je dorp gaan wonen of stad. Je moest je kleding in stukken, in repen scheuren. Je moest je haren los laten hangen om je hoofd. En als er mensen in de buurt kwamen, dan moest je roepen: onrein, onrein. En je mocht je onder geen beding onder de mensen begeven. En dat betekent dus ook, gemeente, dat is als je de Heere God lief hebt, betekent dat dan ook dat je niet in de tempel en ook niet in de synagoge mag komen. Dat is dan verboden terrein voor je. Daar is geen plaats voor onreinen, voor melaatsen in het huis van God. Je zult maar ziek zijn zoals deze man. Melaats. En je bent onrein. En alles wat onrein is, dat is de boodschap van het Oude Testament, dat is de boodschap van de oud-testamentische wetgeving, van de ceremoniële wetten. Alles wat onrein is, past niet bij de reine, bij de heilige God. En dat werd zichtbaar, en ik zou haast zeggen, dat werd bijna tastbaar. Als je de Bijbel wat doorbladert op melaatsheid, en we hebben daar maar een heel klein stukje van gelezen uit Leviticus 13, maar op meer plaatsen gaat het over melaatsheid. Als je dat tot je door laat dringen, dan merk je dat melaatsheid in de Bijbel nogal eens in verband wordt gebracht met de straffende hand van God. Denkt u maar aan Mirjam, die in opstand komt tegen het gezag van Mozes. Zij wordt op dat moment gestraft met melaatsheid. Of nog een ander voorbeeld uit de Bijbel. Kinderen kennen die geschiedenis ook wel, dat verhaal van Gehazi, de knecht van Elia, die met een leugen probeert om allerlei kostbare bezittingen, kleden en geld en goud, te ontfutselen aan Naaman de Syriër. En hij wordt gestraft met de ziekte die Naaman had. Hij krijgt zijn melaatsheid. Naaman was er juist van genezen en Gehazi, de knecht van Elia, die krijgt het. Straf van God. Gemeente, wij kunnen ons nauwelijks voorstellen hoe schokkend het is wat deze man doet. Hij is door God, door de wetgeving van God, buiten de stad, buiten de gemeenschap verbannen. Hij is onrein, hij staat er buiten. En opeens is hij daar toch. En hij komt naar de Heere Jezus toe. En dan denk je bij jezelf, toch gemeente, wat bezielt deze man, deze Melaatse man? Wat geeft hem nou zoveel moed om, terwijl dat strikt verboden is, dat toch te doen? Gemeente, snapt u dat? Dat is de nood van deze man. Dat is zijn intense verlangen om van deze diepe ellende bevrijd te worden. Deze man die snakt ernaar met alles wat in hem is om gereinigd te worden. Ja, en dan leg ik vanavond meteen de vraag maar in uw midden neer, bij jou en bij u. Ken jij dat ook? Kent u dat ook? Voor, nou ja, begint u dat nou eens eerst voor uzelf en voor jouzelf in te vullen. Iets wat in je leven, ja, onhoudbaar is geworden. Iets waar je in je leven helemaal mee vastloopt. Waar je geen antwoord op hebt. Zegt u het maar, dat kunnen bijzondere zorgen zijn natuurlijk. Dat kan ziekte zijn. Kan ook zonde zijn. Toch? Daar kun je toch ook helemaal mee vastlopen in je leven en geen uitweg zien, geen raad mee weten. Dat de nood in je leven zo hoog is opgelopen. En waar moet je dan heen? Nou, u kent vast dat lied wel, hè? Heer, waar dan heen? Tot u alleen, want gij zult mij niet verstoten. Tot u alleen. Nou ja, deze Melaatse man die kende natuurlijk dat lied nog niet, maar de nood die erachter schuil gaat en waar die zijn moet, dat is tot hem doorgedrongen. Want die gedachte die heeft zich, en we weten niet precies hoe, heeft zich van deze Melaatse man meester gemaakt. Want het gerucht, en dan weten we toch een beetje hoe dat komt, het gerucht van de Heere Jezus, over de Heere Jezus, dat verspreidt zich langzamerhand, en nog wel als een lopend vuurtje zelfs misschien wel, verspreidt zich door de steden en de dorpen van Judea en Galilea. Jezus heeft daar pas nog maar kort geleden een iemand van een onreine geest bevrijd. Een onreine geest, onrein. En hij heeft ook de schoonmoeder van Petrus, die met hoge koorts op bed lag, heeft hij ook zomaar opeens genezen. En allerlei mensen die er door allerlei ziekten slecht aan toe waren, of door demonen bezet waren, bezeten waren. En het blijkt, die mensen die kunnen nou allemaal bij de Heere Jezus terecht. En hij heeft voor allemaal, heeft hij een passend antwoord. En dat wordt dus al duidelijker. En dat gerucht gaat over de Heere Jezus rond. Als je iets hebt, had u het al ingevuld trouwens, voor uzelf. Zorgen, ziekte, zonde. Als je iets hebt, dan kun je bij de Heere Jezus terecht. Gemeente, dat gerucht, dat is vandaag bij ons toch veel meer dan een gerucht. Wij horen dat keer op keer, het nieuwe jaar is nog niet eens een week oud en je zit hier alweer voor de derde keer. Als je elke keer geweest bent natuurlijk. Zit je hier alweer in de kerk om dat Nou, niet gerucht, maar dat woord, die goede boodschap, dat evangelie over de Heer Jezus te horen, dat als je iets hebt, dat je bij Hem terecht kan. Bij Hem is raad, bij Hem is sterkte, wie Hem aanroept in de nood, jouw nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. En weet je wat het gevolg daarvan is? Nou, kijkt u maar, vers 37, daar lezen we dat bijvoorbeeld, hè. Iedereen zoekt u. Prachtig, hè, gemeente. Als dat nou het effect is, het gevolg is van dat je hier nou elke keer in de kerk mag zijn, derde keer alweer van het jaar. En dat voor iedereen van de gemeente ook gaat gelden. Je kan hier natuurlijk ook zomaar zitten en straks de deur weer uitlopen en overgaan tot de orde van de dag. Maar dat dit het effect is van wat je hoort vanavond. Iedereen zoekt u. En dat is dan de vraag natuurlijk vanavond voor jou en voor mij en voor iedereen hier en die thuis meeluistert. Ben jij nog te houden? Ben je nog te houden? Zou je ook niet graag gaan met datgene wat er dan in je leven zo bijzonder grote rol speelt en wat onoverkomelijk lijkt te zijn? En het mooie is, dat hoeft je dan ook niet bij één keer te laten. Want bij de Heer Jezus mag je komen zo vaak je wilt, zo vaak het nodig is, zo vaak je het nodig vindt. En waarvoor je Hem ook maar nodig hebt, kom tot Hem, smeek Hem, buig je knieën voor Hem. Wat een nederige houding, heb je dat gezien in de schrift, in het woord van God? Op je knieën, zo komt die Melaatse man bij de Heer Jezus op zijn knieën. En dat tekent, want ja, moet je speciaal op je knieën bidden, vraagt iemand dan misschien. Nee, dat hoeft niet, maar het tekent bij deze man wel zijn nederigheid ten opzichte van Jezus, hoe groot en hoe machtig Hij hem voor zich ziet. En er straalt ook iets uit van eerbied. Ik klein, Hij groot, dat. En waarom? Nou ja, je hebt toch helemaal geen recht. En je verdient het toch ook helemaal niet dat Hij je smeken hoort. En dat heeft in het evangelie natuurlijk ook te maken met de vraag, wie is de Heere Jezus, die Jezus van Nazareth nou eigenlijk? Wie kan je bevrijden? Wie kan je bevrijden, wie kan je verlossen van de straf van God? Mozes, de grote profeet van God, bad tot God en Mirjam, die werd genezen van haar melaatsheid. Hij bad het, hè, o God, genees haar toch. En Elisa, de man Gods, God heeft hem gebruikt om Naaman, de Syriër, te genezen. En nou is daar Jezus en hij, ja, zou die nou ook een Melaatse genezen? In elk geval, God is bezig Jezus te gebruiken voor al die grote en die machtige daden, waardoor al zoveel mensen geholpen en gered zijn. En wat geeft dat een geweldige verwachting voor mensen die in nood zijn. He, dat was de vraag toen, wie is Jezus van Nazareth nou eigenlijk precies? Is dat een man van God gezonden? Wij hebben de hele Bijbel, gelukkig, God zij dank, wij weten meer. Al is het vanavond natuurlijk wel de vraag of we minstens zoveel geloven als deze Melaatse man. Jezus is God, dus Hij kan je reinigen. Dat heeft Hij zelf gezegd. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Wat vraagt deze man? En daar komen we ook bij de tweede gedachte voor vanavond. Deze man die, ja, dat klinkt ook iets van zijn nederigheid in door, denk ik. Maar misschien ook wel iets van zijn aarzeling. En van de vraag van hoe zit het nou precies? En wat gaat God nou eigenlijk met mij doen? Als u wilt. Voelt u de aarzeling daarin, als u wilt? En dan Jezus antwoordt. Is niet prachtig, gemeente? De aarzeling, de twijfel misschien, de onzekerheid bij die Melaatse man, als u wilt. En dan dat radicale, krachtige, heldere evangelie antwoord van de Heer Jezus: ik wil. En vers 41 zet Jezus voor ons neer, precies zoals hij is voor mensen, zoals deze onreine man. Dat begint natuurlijk al met zijn naam, hè. Met de kerstdagen hebben we er misschien wel van gehoord opnieuw, hoe hij heten moest, de Zoon van God. Jezus moest Maria en moest Jozef hem noemen. Jezus, redder, verlosser. Hij die van de zonde zaligt en eeuwig leven geeft. En deze Jezus die laat zich vanavond in het evangelie in zijn hart kijken. Kijkt u mee? Zie je dat? Hij is innerlijk met ontferming bewogen. Hij ziet deze man voor zich op de knieën, melaats, onrein, eenzaam, verstoten. En gemeente, dan heb ik nog niet alles daarvan gezegd, want laten we er dan ook maar niet omheen draaien en laten we ons ook niet vergissen, maar melaatsheid, dat is het voorportaal van de dood. Zo werden ze ook gezien, melaatsen in Israël, als levende doden, nog even. En dan, dat is melaats, in het voorportaal van de dood. En Jezus die ziet deze man, en de toestand van deze man die raakt Jezus diep in zijn hart. Het beroert hem. Zijn hart bruist in hem als hij een mens ziet in de nood van het leven. De gemeente, dat wij dit vanavond nou horen vanuit het evangeliewoord, heeft natuurlijk tot doel dat wij de Heer Jezus ook zo kennen, dat we hem zo gaan leren kennen. Want zo laat hij zich vanuit het evangeliewoord vanavond aan jou kennen. En hij zegt als het ware, kijk nou maar mee, luister nou maar mee, dit ben ik. Hier wordt een portret, een plaatje van mij getekend. Jezus, gekomen om te redden, om te helen wat gebroken is. Met die bedoeling dat jij en u met jou en uw nood, net als deze melaatse man, tot deze Jezus zou gaan. Jij met jouw eenzaamheid misschien. Of u met uw tranen van rouw en van verdriet. Je man gestorven. Je broer verongelukt. U als moeder of vader. Bent u licht wakker van de zorgen om een van uw kinderen of misschien wel om allemaal. Maar evengoed als je de leegte ervaart omdat je geen kinderen kan krijgen. Zorgen, ziekte, zonde. Jezus is met ontferming bewogen. Zie dat nou, vanavond vanuit dit evangeliewoord, dat Jezus zo is. Dat je vanavond het plaatje mag zien in het evangelie van een man die met ontferming bewogen is. En die één ding zegt: kom tot mij. Laat je dan maar aanmoedigen door het voorbeeld van deze melaatse man die alle grenzen overtreedt. En de Heer Jezus die zegt er ook geen woord van. Hij laat hem komen zo dicht mogelijk als het maar kan. Ik kijk dan maar hoe Jezus hem ontvangt. Want waar moet je anders heen, als zonde jou omringt en de nood van het leven zonder God je tot aan de keel gevlogen is? En maak hem dan met je bidden en met je smeken, maar alle dingen van je leven vanuit je hart bekend. De gebrokenheid van je bestaan, je kwetsbaarheid, je zwakte, de puinhoop van je leven. En zie dan zijn bewogen hart dat zo boordevol ontferming is, dat zo diep geraakt wordt. Ook door jouw ellende, als je tot hem komt zoals je bent. Laat je nou vanavond door deze Heer Jezus Christus uitnodigen. Want zo is Hij en zo werkt Hij nog altijd. Ook nu Hij niet meer lichamelijk onder ons is, is dat nog altijd zijn werkwijze. Zijn manier van doen, zo is Hij. Hij stelt zichzelf vanavond present in het evangeliewoord, zo komt Hij. In het gewaad van zijn woord zeggen we dan, komt Hij midden onder ons. Laat Hij hetzelfde gezicht aan ons zien. Laat Hij zijn ontferming aan ons horen. En zo werkt Hij door zijn geest. En dan zegt Hij, zie, hier ben ik. Ik ben jouw heil alleen. De gemeente, wat kan een ellendig mens zich dan juist door het evangeliewoord, onder het evangeliewoord, zich door deze Jezus opgezocht weten. Dat je zegt, en Hij weet van mijn bestaan en Hij kent mijn zonden en mijn zorgen. En dat een christen dan kan zeggen, Hij was mij meer nabij dan ooit, zoals ik dat ooit een keer las van een christen die gevangen zat al jarenlang in eenzame opsluiting. En juist van die tijd kon weten en daarvan later ook getuigde, Hij was mij meer nabij dan ooit daar in die gevangenis. Zijn aanwezigheid was haast tastbaar voor mij. Misschien herken je dat zelf ook wel. Als je met je ziel onder je arm, zo zeggen we dat dan, te neergeslagen, vermoeid en belast en beladen, de kerkdienst binnenkomt en je plekje inneemt en ergens in je hart stijgt een zucht om ontferming omhoog en het woord van die dienst is precies voor jou. En je weet je opgezocht, je weet je aangeraakt door de Heere Jezus Christus, een woord op zijn tijd, precies op maat. Alsof God alle dingen van je weet. Ja, dat weet Hij ook. Precies op tijd. Alsof Hij zijn hand ontfermend en vertroostend op je heeft gelegd. En wat zeg je dan? Hij heeft mij aangeraakt. Toch? Het is niet altijd alleen maar zoals bij die Melaatse mannen fysieke aanraking, een arm op je schouder, maar toch dat je vanuit het evangelie als het ware die arm, die hand van de Heer Jezus op je leven voelt. Zo teer, zo nabij, zo troostend en helend. Gemeente, dat is genade. Het gebeurt wel midden onder de verkondiging van het evangelie. Zoals we dat dan ook wel zingen, hè, toen in mijn zielsellende uw aangezicht mij kende. Heerlijk. Met ontferming bewogen. Wat komt de Heer Jezus Christus in het evangelie vaak zo verrassend dichtbij. Om je aan te raken als een mens in nood. Op de plaats waar je bent, in de ellende waar je middenin zit. En dan mag je je weten als aan zijn voeten. Aangeraakt te worden door de ontfermer. Ongekend, gemeente, want hoe lang zal deze Melaatse man elke vorm van aanraking hebben gemist? We weten daar verder niet zo heel veel van, hoe lang die al Melaats is, hoe lang die al buitengesloten is. Maar zolang het heeft geduurd, heeft hij elke, ja, waar ik mee begon vanavond, elke knuffel, elke aanraking, elke vorm van liefdevol contact heeft hij gemist. En de eerste waar hij zich toe wendt, die raakt hem aan. Dat is mooi, hè? Jezus steekt zijn hand uit en hij raakt die man aan. En dat is eigenlijk ook ongelooflijk, gemeente, want aanraken, en dat kun je zelf ook wel eens merken, als je er niet zo goed aan toe bent en iemand legt zomaar even een hand op je schouder of slaat even een arm om je heen, dan voelt dat alsof die ander zomaar een beetje een deelgenoot wordt van jouw verdriet, hè? Ja, dat is dus wat de Heere Jezus doet. Maar dat gaat natuurlijk nog veel verder. Want ja, door deze melaatse aan te raken, dat is ontzettend gevaarlijk, hè. Het was al heel dichtbij natuurlijk. En nou raakt de Heere Jezus deze man ook nog eens aan. En dat betekent dat hij, ja, dat hij deelgenoot wordt van zijn onreinheid, van zijn melaatsheid. En is dat nou niet precies wat Jesaja heeft geprofeteerd, dat hij onze ziekte op zich genomen heeft? Dat betekent, gemeente, jouw melaatsheid die komt op hem. Dat betekent, Jezus neemt het van hem over. En nog verder, gemeente, dat betekent, Jezus die neemt het van hem weg. En dat is echt ongekend en ongehoord ook, want Jezus, want God bepaalde in de wet van Mozes, hè, dat alles wat met iets onreins in contact komt, dat wordt vanzelf ook onrein. Vandaar dat zo'n onreine bij alles en iedereen uit de buurt moest blijven. Vandaar ook dat sommige hele vrome Joden met een boogje om zo'n melaatse man heen liepen, of liever dus een straatje omgingen, of achter een muurtje schuilden, om maar niet in de buurt van zo'n melaatse te komen. Want stel je voor, alsof het door de lucht kon vliegen, en je zou het ook krijgen, het zou op jou komen. En dan komt de Heere Jezus, en die loopt geen blokje om. En dan gaat het bij de Heere Jezus precies andersom. Hij kan, hij wil, wordt gereinigd. En gemeente, let op, en dat is zo mooi, juist ook vanavond voor ons leerzaam, want er zullen ongetwijfeld ook kinderen zijn die vanavond zeggen, ja dominee, het zou zo mooi zijn als de Heere Jezus nou ook bij ons door de straten kwam. Dat lijkt me zo makkelijk, dan kon ik naar hem toe en misschien iets aan hem vragen. En dan kon ik hem ook aanraken. Hè? Zoals die andere, die bloedvloeiende vrouw, zomaar even de zoon van zijn kleed vastpakte. En ze werd beter. Zou ik zo mooi vinden. Is makkelijk. Maar let nou eens op wat hier staat. Als het goed leest, dan wordt die man niet genezen door de aanraking van de Heere Jezus, maar op zijn woord. Als Jezus het zegt, ik wil. Gemeente, dat is nou de kracht van het woord. En dat is nou de machtige werking van de Heilige Geest. En daarom kan het ook zomaar vanavond hier gebeuren. Bij één, bij tien, bij allemaal. Als Jezus het zegt, ik wil, word gereinigd. En op dat woord wijkt die melaatsheid meteen van deze man. En wat betekent dat, gemeente, als dan melaatsheid het voorportaal van de dood is? Dan betekent dat dat Jezus deze man op dit moment het leven teruggeeft. En dat is voorspel op zijn kruis, waar hij alle onreinheid vergeeft en verwijderd zover het west verwijderd is van het oosten. En dat brengt mij, gemeente, bij het laatste punt van de preek. En ook bij de laatste versen van dit gedeelte. En eerlijk is eerlijk, tenminste zo verging het mij toch wel een beetje bij het lezen en het onderzoeken daarvan. Het is een beetje een wonderlijk slot van dit gedeelte, toch? En ik vind het ook niet zo heel makkelijk te begrijpen, dit laatste stuk van deze toch wel bekende geschiedenis. Want dan legt de Heere Jezus deze man een spreekverbod op. En hij gebiedt hem naar de priesters te gaan. En met dat laatste laat de Heere Jezus dan ook voor de omstanders zien dat hij niet gekomen is om Mozes en de profeten aan de kant te schuiven, om de wet van Mozes te niet te doen. Hij is juist door de Vader gezonden om de wet van Mozes te volbrengen. En daarom stuurt hij deze man volgens de wet naar de priesters. Laat je controleren, laat het zien. Ze kunnen checken, ben je genezen of niet. En nou laat de tekst niet helemaal duidelijk zien of deze man werkelijk bij de priesters is geweest of niet. Het lijkt mij van niet. Maar in elk geval houdt deze man zich niet aan zijn spreekverbod. Nadat hij weggegaan is, begon hij veel dingen te verkondigen en de zaak overal bekend te maken. Gemeente, dat word je nieuwsgierig, hè? Wat zou deze man allemaal hebben gezegd? Hoor wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest, zou hij dat hebben gezegd? Ik weet het niet, het staat er ook niet. In elk geval heeft hij goed van zijn redder gesproken, want hij heeft deze zaak, dit woord, heeft hij wat er met hem gebeurd is. En dat kan alleen maar over de Heer Jezus gegaan zijn. Die zaak die maakt hij bekend, dat is te merken ook, hè. Dat is te merken ook over dat gerucht, hè, dat als een lopend vuurtje gaandeweg rondgaat. Jezus die kan tenslotte niet meer openlijk in de stad komen. En even goed weten mensen hem te vinden in de eenzame plaatsen. En als je je afvraagt waarvoor eigenlijk en waarom mocht deze man niet spreken. Ja, dat is omdat de Heer Jezus zelf wilde spreken. Kijkt u maar, vers 21. Hij geeft onderwijs. En in vers 38 en vers 39 zegt hij zelf, laten wij naar de omringende, naar de naburige plaatsen gaan, opdat ik ook daar spreek, predik. En als u dan doorbladert naar het begin van hoofdstuk 2, tweede vers, dan is het Jezus die het woord spreekt. Welk woord is dat? Een woord over zijn koninkrijk, over het komende rijk van God? Dat is een woord dat vertelt dat de Zoon des mensen macht heeft om op de aarde de zonde te vergeven. En als teken daarvan doet de Heer Jezus deze grote wonderen van genezing en van heling. Maar ze vormen niet het hoofddoel van zijn komst in deze wereld. Natuurlijk, gemeente, natuurlijk. En verplaats je even in de schoenen van die man, die Melaatse man, voor zover wij dat kunnen. Het is altijd ingewikkeld als je het zelf niet meemaakt om je helemaal in de ellende van een ander te kunnen verplaatsen. Zeg het ook maar niet te snel, maar laten we het een beetje proberen vanavond. Dat is natuurlijk geweldig heerlijk als je van zo'n melaatsheid en alles wat daarmee samenhangt wordt genezen. Dat is geweldig. Of van welke ziekte of kwaal dan ook, hè? Want er werd heel veel, deed de Heer Jezus. Maar het zou natuurlijk verschrikkelijk zijn als je van je melaatsheid wordt genezen, of van welke andere ellende ook maar wordt genezen. En je blijft nog steeds met je zonde zitten. En je blijft dus genezen, maar toch buiten het koninkrijk van God staan. En ik denk dat het om die reden is dat de Heere Jezus deze man een spreekverbod heeft opgelegd. Want de Heere Jezus wil niet bij de mensen bekend staan als de wonderdokter van die en die man die ook van zijn melaatsheid heeft genezen. En van die en die mensen die allemaal bevrijd zijn van weet ik niet wat. En het zou daarbij blijven. Jezus wil niet als wonderdokter bekend staan in de wereld, maar als de Zoon van God die op de aarde macht heeft om de zonde te vergeven. Die de diepste oorzaak van ziekte en dood weg kan nemen. Hoe zeggen we dat in het avondmaalsformulier? De diepste oorzaak van onze honger en kommer, namelijk de zonde. En daarom, gemeente, valt in deze geschiedenis dat woordje reinigen zo geweldig op. En het is waar, genezing en reiniging, dat ligt hier ontzettend dicht bij elkaar. Maar laten we het heel goed begrijpen, ook voor onszelf. Genezing brengt je niet vanzelf dicht bij God. Heft die geweldige kloof die er tussen God en ons mensen door onze zonde gekomen is, absoluut niet op. Wie gereinigd is, die mag weer bij God komen. Daar ligt de gang naar het huis van God, de woonplaats van God destijds op aarde, dat was de tempel, hè, met de ark als de troon van God. Daar woonde hij in het midden van zijn volk. Reiniging opent de toegang tot God. Wat verontreinigt de mens nou eigenlijk? Is dat nou echt melaatsheid? Of zoals we dat verderop in de Bijbel in een discussie tegenkomen tussen Jezus en de Farizeeën, is dat dat je met ongewassen handen je brood eet? Als de Heer Jezus later op dat soort vragen ingaat, zegt hij nee, niet je vuile handen, helemaal niet je buitenkant. Dat verontreinigt de mens niet. Maar wat van binnenuit de mens komt, dat verontreinigt een mens. Vanuit een hart dat verontreinigd is door de zonde, doen wij verkeerde daden, zeggen wij verkeerde dingen. Ons hart als de bron van ons leven, gemeente, een hart dat onrein is door de zonde, dat sluit ons buiten het koninkrijk van God. Zonde maakt scheiding tussen God en mensen. Dat maakt je onrein. Laat het elke keer weer zien. Je past niet bij God zoals je bent. En gemeente, zouden we daarom niet allemaal bidden voor de eerste keer of weer? Want we blijven dat nodig hebben. Heere Jezus, als u wilt, dan mag je vanavond ervan overtuigd zijn en ervan doordrongen zijn dat hij wil. Als u wilt, u kunt mij reinigen. Gemeente, heeft u dat wel eens gebeden? Heeft u dat wel eens gevraagd? Zo op je knieën neergevallen voor hem, omdat het door je, tot je doorgedrongen is, tot het diepst van je bestaan, dat je te maken hebt met dat vuile, verontreinigde, onreine hart van jou, dat alleen maar door God te genezen is. En heb je dat dan gebeden vanuit de overtuiging dat Jezus dat bij jou kan doen en dat hij dat ook wil doen? En toen? Ben je toen gestopt? Is het dan nu helemaal goed met jou? Ben je al volmaakt geworden in je levenswandel, je dagelijkse leven voor en met God? Of moet je vandaag zelfs na alles wat je uit de goede hand van de Heere God ontvangen hebt, moet je dan vandaag toch nog belijden, Heere, er komt uit mijn hart zo vaak nog zoveel wat scheiding maakt, wat mij verontreinigt, wat de toegang tot de hemel blokkeert, wat in de weg staat, wat de band tussen u en mij verstoort. Van mijn kant, toch een kwaad woord, een slecht woord over je naaste, dat heb je zomaar gezegd, ondoordacht, iemand afgekeurd, vernederd. Of die verkeerde seksuele gedachten die je verlangens zomaar in bezit nemen, verontreinigt je. Of je enorme hebzucht, altijd groter, altijd mooier, altijd meer. Trots waarmee je zomaar laatdunkend je kan uiten over een ander, waarmee je neerkijkt op een ander waarvan je denkt die is minder dan ik. Want ja, het is toch waar, gemeente, wat Johannes heeft geschreven in zijn brief. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, dan misleiden wij onszelf. Dat zegt hij tegen geliefde kinderen van God. Die al zoveel van de genade van de Heer Jezus Christus hebben ontvangen. Als je zegt dat je geen zonde hebt, dan misleid je jezelf. De gemeente, die lessen over reinheid en onreinheid ontnemen ons alle vanzelfsprekendheid in ons naderen tot God. Zoals mensen dat soms kunnen doen. Natuurlijk mag ik tot God naderen. Natuurlijk, want ik ben een kind van God. Of ik ben gedoopt en ik ben zeker van mijn zaligheid. Dus, Nou gemeente, dat is niet de manier waarop de schrift ermee omgaat meestal. Hoe dan? Ik heb Jezus nodig. Iedere dag. Zo'n kinderliedje zegt dat zo mooi. Ik heb Jezus nodig, heel mijn leven, in mijn handel, in mijn wandel, in mijn slapen, bij het ontwaken. Ik heb Jezus nodig, elke dag. En ons doopformulier zegt dat ook op een indrukwekkend mooie manier. Dat wij onze reiniging, en gaat ook over de dagelijkse reiniging van ons leven, dat wij die buiten onszelf in de Heer Jezus Christus zoeken. En dan staat er ook dat ene zinnetje in het doopformulier. Als wij soms uit zwakte in zonde vallen. En Paulus die zegt daarvan. Wij struikelen dagelijks in zoveel dingen. En dan ben je onrein. En dan moet je weer op je knieën. Als u wilt. U kunt. Gemeente, laten we er alsjeblieft niet lichtvoetig mee omgaan en onze schouders over die zondetjes van ons ophalen en zeggen, nou ja, niet zo erg, kleinigheidje. God die heeft ook wel begrip voor deze dingen. Ik had het natuurlijk anders bedoeld. Nee, gemeente, elke zonde die we in ons leven begaan, elke zonde die in onze gedachten, woorden of werken bij ons binnenkomen, die verontreinigen ons. En dan moet je weer je reiniging en je zaligheid buiten jezelf zoeken in de Heer Jezus Christus. Blijf niet in de zonde liggen. En twijfel ook niet aan Gods genade, zegt ons doopformulier. Kom nou met al je zonde, met al je onreinheid. En als nodig is, keer op keer tot 70 × 7 toe. Met al je zonde en je onreinheid tot de Heer Jezus Christus, die jou kan en die jou wil reinigen van alle ongerechtigheid. Het staat op je voorhoofd geschreven met dat machtige water van de doop. Het bloed van de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, reinigt ons van alle zonden. Schep mij een rein hart, o Heer. Ja, daar komt de rest ook wel. Dat heeft hij ook beloofd. Niet voor nu, wel voor straks. Als je voor eeuwig bij hem mag zijn. Gewassen en gereinigd in zijn bloed, de poorten van de gerechtigheid binnengaan. Daar waar je zult zeggen, waar je zult zijn op een plaats waar niemand zegt, ik ben ziek. Waar geen rouw meer is en waar geen tranen meer zijn, zijn allemaal gedroogd. Waar de dood is weggedaan. En wat gebeurt er dan? En zij kwamen van alle kanten naar hem toe. Gemeente, weet u de weg? Aan het eind van deze avond, aan het eind van deze dienst, weet u nu de weg naar hem. Kniel voor hem, buig je hart voor hem, smeek het hem en verwacht het van hem. Ja, want Jezus kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Amen. Dat gaan we samen ook zingen met Psalm 68, het 10e vers. Gemeente, laten we samen danken en bidden. De lieve heren, zo aan het einde van deze dienst komen wij tot u om uw grote naam dank te zeggen. Wat bent u goed voor ons, arme zondaren, dat u ons uw evangeliewoord opnieuw liet horen. Want het is zoveel meer dan een gerucht, heren. Keer op keer laat u het ons horen. Keer op keer bevestigt u het ook in het midden van de gemeente, doordat er mensen door dit woord worden aangeraakt, gegrepen. Mensen die zich aangeraakt weten, die buigen voor u, hun zonde belijden en gereinigd worden. En we danken u dat u tot op de dag van vandaag doorgaat met dit heerlijke werk om zondaren voor eeuwig aan u te verbinden, gewassen, gereinigd in het bloed van de Heere Jezus en zo klaargemaakt voor de hemelse heerlijkheid. Heer, wat bent u goed. En we bidden u om een rijke vrucht op de verkondiging van dit evangeliewoord in het midden van de gemeente hier. U wilt. En daarom zegt u het ook, wordt gereinigd. Onverdiend, uit genade alleen, op grond van het offer van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Want dat is toch met deze geschiedenis ook een voorproefje van het kruis, waar u alle schuld vergeeft. Heere, geef dat wij, net als zoveel in de omgeving, de weg naar u weten. Dat het woord dat we horen ons in beweging zet, omdat u ons in het hart grijpt. Dat we geen kant meer op kunnen dan te buigen voor u, om van u het leven te ontvangen. Heere, wij zijn ten dode opgeschreven mensen. Onze zonden getuigen tegen ons. En u heeft het zelf gezegd, op de dag dat je daarvan eet, dan zul je de dood sterven. En dan komt u om de dood weg te doen. Zoals in het leven van deze Melaatse man. En uiteindelijk ging je er zelf de dood voor in. Om zondaren te bevrijden en te brengen op die plaats waar niemand ziek is, waar ieder vergeving van zonde ontvangen heeft. Heere, werkt u dat vandaag uit in het midden van de gemeente tot roem van uw heerlijke naam. Dank, Heere, voor deze dag, dat we weer een dag van rust uit uw hand hebben ontvangen, dag van uw woord. We bidden u, laat het meegaan in onze harten, de weken die voor ons ligt, dat u voor de kinderen zorgen als de vakantie voorbij is, als ze weer naar school gaan, wilt u ze bewaren en behoeden. En zeker als ze er tegenop zien om weer te beginnen, wilt u dan in het bijzonder ook helpen, kracht en wijsheid geven. En zegen ons allen in het werk van onze hand. Wij bidden u dat in de dank voor wat u gaf en voor wie u bent. In Jezus' naam. Amen. We zingen, gemeente, tot slot uit Psalm 66, het 8e en ook het 10e vers. Kom, luister toe, gij Godgezinden. En het laatste, God zij altoos op het hoogst geprezen. 8 en 10 van Psalm 66. Gemeente, bewaar het woord. Ga heen in vrede, verhef uw harten tot God en draag met u zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.